Goedemorgen, broers en zusters, jongens en meisjes en ook gasten die bij ons zijn. Iedereen van harte welkom in deze dienst. Ook vanmorgen dan ontmoeten we weer Abraham. Abraham die ons leert bidden voor, nou niet alleen maar voor onszelf, maar ook voor de ander. Voor hen die juist, nou soms ook ver weg van God zijn en zo in de bres te springen. Voor de mensen om ons heen. We gaan vanochtend lezen uit Genesis 18. En dan ook nadenken over wat dat betekent voor ons gebed. De kerkraad die heeft dat afgelopen half jaar de mededeling op een andere plek in de dienst hadden geëvalueerd. En waren met elkaar eens dat we het graag aan het begin van de dienst wilden hebben. En daarom zullen we dat in het vervolg ook weer hebben. En nu zal Wilco dan ook de mededelingen doen namens de kerkraad. En aansluitend zingen we Psalm 91, mijn toevlucht, in de bewerking van Sela.
Is namelijk dat we ook weer een nieuw gezin mogen voorstellen. Dat zijn Frans en Marijke Lambrechtse met hun kinderen Romy en Sven. Volgens mij zijn ze ook in de kerk vanmorgen. Dus even nog staan, helemaal achterin. Volgens mij hebben jullie de weg al aardig gevonden hier in de gemeente. Maar nogmaals welkom en ook een gezegende tijd toegewenst in de gemeente. De tweede mededeling is, wil ik mensen naar voren roepen, namelijk Maureen en Denise. Ze willen iets vertellen over hun reis met World Servants.
Goedemorgen. Ik heb eerst een paar vragen voor jullie. Wie houdt er hier van stampot? Wie houdt er hier van pannenkoeken? Nou, dat komt mooi uit, want wij organiseren een pannenkoeken- en stampotdiner. Dit vindt plaats op 9 februari in de Bakenzaal. De inloop zal zijn om 17:45 en het diner start om 17:45. De kosten zijn €10 voor een volwassene, €5 voor een kind. En je kunt je opgeven door een van ons aan te spreken, of een berichtje te sturen, of op een van de opgavenlijsten in de hallen.
De opbrengst zal natuurlijk gaan naar onze reis naar Sierra Leone, waar we klaslokalen zullen bouwen. Met een groep van 38 mensen gaan we daarheen. Daarnaast wil ik nog even de flessenactie promoten. Er staat daar een doos met waar u flessen in kunt leveren. Gaan ook allemaal naar onze reis. De stampot belooft een gezellige avond te worden, dus hopelijk tot 9 februari. En geef je snel op, anders vind je de hond in de hutspot.
Yeah.
En met deze heerlijke, blijdende woorden van Psalm 91 mogen we ook deze dienst beginnen, wetende dat we bij hem altijd mogen schuilen. Dat willen we zo ook tegen elkaar zeggen. En dan wil God ons ook begroeten. Maar eerst worden we stil. Willen we hem vragen in ons hart te komen. En zo ook ons afstemmen op hem. Zullen we ervoor gaan staan? Degene die ons helpt, dat is God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. En hij is trouw. Hij laat nou nooit los het werk dat zijn hand is begonnen. Het begin van deze dienst, dan is het God zelf die als het ware voor ons komt staan. En hij zegt, er is genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader en van Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen gezang 444, de versen 1 en 2. Onze grote God mogen we loven en prijzen. Luister naar hoe God van ons vraagt om samen met hem te leven, dag aan dag, alledaags christen te mogen zijn. En dat doen we uit Romeinen 12 vanaf vers 9, waar Paulus ook aanwijzingen geeft wat het betekent om te leven van de liefde van God. Dan doen we vanaf vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan jezelf. Laat je enthousiasme niet bekoelen, maar laat je aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die je hebt. Wees standvastig En wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk, bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen je vervolgers, zegen hen en vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Niet hoogmoedig, maar zet jezelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op je eigen inzicht en vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in je macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. En dat is nou wat God ook op het oog heeft. God, gaat het nou niet om een kerk of een paar mensen die hij lief heeft, alleen maar de mensen die zijn wil doen, maar God heeft heel deze wereld lief. En dat leren we straks nou ook van Abraham, die bidt voor Sodom en Gomorra, die het allerbeste voor heeft met de grootste zondaren van zijn tijd. Dat is wat Paulus hier nou zegt. Het goede voor met alle mensen. Nou, laten we dat als christenen nou ook ons voorhouden. Dat we in die weg verder mogen gaan. Hoogste koning, hier zijn wij om te gaan. Om samen ook met u te leven. Opwekking 701. Graag samen met en ook voor elkaar bidden. In de rank daar wordt gebeden voor Cor Muller, die afgelopen week enkele dagen in het ziekenhuis heeft gelegen in verband met een infectiekoorts. Gelukkig is hij ook weer thuisgekomen, maar wel spannend ook voor hem. Hier in de gemeente willen we met elkaar danken voor de geboorte op maandag 21 januari van Anthony Tijmen Michael, roepnaam Jonathan Streefland. Zoon van Peter en Willeke Streefland. Heerlijk, weer kleine leven en we wensen hen ook Gods zegen ook toe. Dit is ook voorbeden gevraagd door Dick van der Molen. Zijn vader heeft al een tijdje terug te horen gekregen dat hij longvlieskanker heeft. De vader van Dick gaat nog snel achteruit. Heeft het zwaar. Wil bidden of de Heer hem ook wil komen halen. En dat ook de vader van Dick de rust mag vinden om zijn leven in Gods handen te leggen. Dan bidden we ook voor Dick, voor de rest van het gezin. Dat ze ook in alles mogen merken dat God hun ook draagt. We willen de Heer ook danken voor de komst van Frans en Marijke Lambrechtsen samen met hun kinderen Romy en Sven. Dat ze zich ook snel thuis ook mogen voelen hier in de gemeente. En samen met ons ook de hoogste koning mogen dienen. Samen met Ali en Meijnerd Post willen we danken dat ze weer bij de thuis mochten komen. Ali's gezondheid blijft in bijzonder broos. Gelukkig heeft ze goede medicijnen gekregen. Ze mogen weten dat op hun weg ook één is die hun voorgaat. En aan hem dragen we hen dan ook op. Afgelopen week werd Gerrit Kneijnenberg plotseling opgenomen in het ziekenhuis van Sneek. Hij had een hele heftige pijn in de buik dat een alvleesklierontsteking bleek te zijn. Na behandeling mocht hij gistermiddag weer thuiskomen, gelukkig. Hele schrik voor hem en voor Ati, kinderen en kleinkinderen. We danken God dat het gelukkig weer wat beter met hem mag gaan. En we bidden ook voor verder herstel. Zullen we samen gaan bidden? Je Vader in de hemel. Zo komen we op deze zondagmorgen bij elkaar. En dan komen we bij elkaar om naar uw stem te luisteren. Heer, we danken u dat u een God bent die zich bekend maakt aan mensen. Dat u dat door heel die geschiedenis heen hebt gedaan, waardoor we uw woord hebben gekregen. En dat u dat ook deze morgen wilt doen aan ons zoals we hier bij elkaar zitten. U bent nou niet een God van wie we nou maar moeten afvragen wat u wilt. U bent niet een groot mysterie, de grote onbekende, een zwart gat, waar we af en toe maar wat van krijgen te horen. Maar Heer, u hebt uzelf geopenbaard. U maakt uzelf bekend. U spreekt en u leeft. En u wilt komen in ons hart. En God, daar danken we u voor dat u nou zo'n God bent. Dat u niet zwijgt, maar naar ons toekomt. En Heer, zo danken we u dat we ook vanochtend weer uw woord mogen opendoen. Dat we mogen zingen. Dat we mogen bidden. Dat we uw zegen mogen ontvangen. En dat we in al die dingen dan mogen geloven dat we uw eigen stem verstaan. Dat u hier bent, God. Gewoon hier, in ons midden. Het allergrootste wonder is dat deze God bij ons wil zijn. Nou, Vader, wilt u zo deze dienst ook gebruiken om elk van ons weer te vullen met uw liefde. En dat we dat inderdaad, wat we nou net zongen, dat we dat nou ook waar mogen maken in ons leven. Hoogste Koning, hier zijn wij om te gaan, om u te dienen en om nou te getuigen in deze wereld. En hier zo vragen we ook of u met uw Heilige Geest in ons hart wil komen. Om ons te kneden en ons te vormen. En ons zo steeds meer te maken tot die discipelen zoals u ons wilt zien, Heer. Want u roept ons hier met een reden. U openbaart uzelf met een reden. Namelijk om ons te vullen en bekwaam te maken voor de taak die dan voor ons ligt. Want Heer, het is heerlijk dat wij hier bij elkaar mogen zijn. Maar er zijn zoveel die we missen. Hier in Emmeloord. Die uw woord nog mogen horen. Die mogen horen dat er redding is. En kracht. En liefde. En troost. Zo, Vader, zo bidden u, schakel ons zo in. En ook als we daar straks ook in de verkondiging over na gaan denken. Of wat het nou betekent om te bidden, ook voor elkaar. Ja, wilt u ons dat nou leren, Heer, dat uw hart nou uitgaat naar de ander? Gebruik zo deze dienst, Heer. Zo wil u ook voor elkaar bidden, Vader. Dan dank u voor de geboorte van Jonathan in het gezin, bij Peter en Willeke. Vader, wat is het heerlijk, nieuw leven. Te bij ze zijn, ze alles geven, Vader, wat ze nodig hebben om die kleine ook voor te gaan in het leven samen met u. Vader, wil u ook bidden voor onze broer, voor Dick van der Molen, in bijzonder ook voor zijn vader, als hij aan het einde is gekomen van zijn leven. Geef hem rust, Heer. En het vertrouwen dat aan de andere kant van de dood u hem opwacht. Dat geeft nou hoop. Dat geeft nou rust. Dus ook bij Dick zijn vader en bij allen om hem heen. Dat ze dat ook mogen merken, Heer, dat u ze nu niet loslaat. Vader, we danken u voor Frans en Marijke Lambrechtsen met hun kinderen Romy en Sven, die ook lid zijn geworden hier van de gemeente. Nieuwe schapen bij de kudde. Te geven, Heer, dat ze zich snel thuis mogen voelen. Op een plek hier, ook zelf hun plek mogen innemen. En zo ook samen met ons mogen leren van die grote liefde en genade van uw Heer. Geef ze alles wat ze nodig hebben. Vader, u weet dat wij vaak gebeden hebben voor Ali en voor mij met post. En vandaag willen we samen met hen danken. Danken, Heer, dat ze thuis mochten komen. Te bij ze zijn, Vader. Als ze, nou ook zelf merkt, onze zuster, hoe broos haar gezondheid blijft. Zegen, Heer, de medicijnen. Samen ook nog een tijd mogen genieten. Ook van, nou, het heerlijk samen zijn. Wilt u daarin hen dragen, Heer, ook als voor hun de weg ook heel onzeker is. Laat ze merken, Vader, dat u hen voorgaat, u hen draagt en u hen kracht geeft. En Heer, dat bidden we ook voor onze broeder Gerrit Knijdenberg. Spannende week, maar Vader, dank u wel dat de behandeling zo snel mocht aanslaan, die thuis mocht komen. Wees bij hem, ook als ze bij moeten komen van alles wat op hem af is gekomen, dat ze, maar inderdaad ook mogen merken, die woorden op Psalm 91. Bij u mag ik schuilen. Heer, dank u wel dat u nou zo'n God bent. Ja, zo'n God bent u nou voor ons allemaal zoals we hier zitten. Geef ons uw liefde, uw kracht. En ga ons zo voor hier in deze dienst. Maar Heer, dat bidden we u voor heel ons leven. Alles mogen merken dat u het bent die ons draagt. En dat bidden we u in Christus naam. Amen. We gaan met elkaar het kinderlied zingen. Dat is Psalm 8, Heer onze Heer. En daarna mogen de kinderen ook naar de kindernevendienst.
We mogen deze morgen ook weer lezen uit Gods woord. Dit keer is het uit het Oude Testament, uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis, en daarvan hoofdstuk 18. En dan beginnen we te lezen bij vers 16. In hoofdstuk 18 vers 1 lezen we dat de Heere verschijnt aan Abraham. En dan lezen we in vers 16. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De Heer dacht: waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer: er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zijn verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de twee mannen weg naar Sodom, terwijl Abraham bij de Heer bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad 50 onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 50 onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen en samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde: als ik in Sodom 50 onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham: nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, stelt dat er dan dat er aan die 50 onschuldigen 5 ontbreken. Zou u dan toch vanwege die 5 de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij, ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan: stel dat het er maar 40 zijn, dan zal ik het niet doen omwille van die 40. Toen zei hij: ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat het er maar 30 zijn. Ik zal het niet doen als ik er 30 aantref. Hierop zei hij: ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar 20 zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die 20. Abraham zei: ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar 10 zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die 10. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Tot zover de schriftlezing. Zingen we nu met elkaar Psalm 63, vers 1 en 3.
thema van de verkondiging is in de bres. En straks als antwoord op de preek zingen we met elkaar opwekking 493. Jezus, wat een heerlijke naam. De beste gesprekken, die krijg je altijd pas bij het weggaan. Je bent bij iemand op bezoek geweest en je hebt, nou, fijn met elkaar gesproken. Maar als je naar de deur loopt en je jas aantrekt en je sleutel zoekt in de zak, dan begint die ander toch nog te spreken. Blijkbaar is nog niet alles eruit gekomen wat er gezegd moest worden. Er moest nog iets van het hart, er moet nog iets worden gedeeld. En opeens krijgt dat gesprek ook echt de diepte. Nou, zo moet het zijn gegaan tussen God en Abraham. En God zelf en twee engelen in de gedaante van mensen, die waren bij Abraham en zijn vrouw Sara op bezoek geweest. Ze hadden geweldig nieuws gekregen. Een zoon, God had zijn belofte vervuld. En na dat gesprek staan die drie mannen op. Ze kijken richting Sodom en gaan verder. Abraham die loopt als goede gastheer mee om uit te zwaaien. Maar buiten bij het hek, ja, buiten bij het hek lijkt God te aarzelen. Zal ik nou voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Zal ik hem laten weten wat ik in me omgaat? Zal ik hem op de hoogte stellen van mijn plan met Sodom? Zal ik hem er wel in mengen? Of zal ik zijn blijdschap over zijn aanstaande geboorte van zijn zoon nou niet verpesten? Het is toch eigenlijk mijn zaak? Het is ook helemaal niet zijn zaak? Maar, zegt God tegen zichzelf, ja, ik heb Abraham uitgekozen. Of eigenlijk staat er, ik ken hem. We horen bij elkaar. We zijn vrienden. En vrienden, die spreken over dingen. En dus, daar bij dat hek, vlak voordat ze elkaar een goede reis zouden wensen, spreekt God. Abraham. Ja, heer. Ik wil je wat vertellen. Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn groot. En ik ga er naartoe. En ik ga nou eens even onderzoeken wat er nou echt van waar is. En zo ja, dan ga ik die stad verwoesten. Ernstige beschuldiging. Eigenlijk staat er, haar geroep is tot mij opgestegen. Haar geroep. En niet hun geroep, het geroep van die steden of zo, maar haar geroep. Dat heeft de Bijbelgeleerden door de jaren heen altijd heel erg verbaasd. En in de vroege Joodse uitleg, in de Midrash, hebben Joodse geleerden het in verband gebracht met een verhaal over twee meisjes uit Sodom. Het verhaal dat gaat dat die twee meisjes gingen naar de bron om water te halen. En onderweg vraagt het ene meisje tegen het andere meisje, wat zie jij er nou slecht uit? Hoe komt dat? Nou, zegt het andere meisje, we hebben niks te eten. En het zal niet lang meer duren voordat wij in onze familie van de honger sterven. En dan vult dat eerste meisje haar kruik met meel en geeft dat aan het andere meisje. Maar de inwoners van Sodom, die ontdekken dat, en die worden daar nou zo kwaad over, dat ze dat vrijgevige meisje insmeren met honing en laten doodsteken door de bijen. Haar geroep is ten hemel gekomen. Nou is dat geen historisch verhaal, maar het typeert wel de zonde van Sodom. Goed doen wordt bestraft, kwaad doen wordt beloond. En het gaat om je eigen en je door niets en niemand te laten gezeggen en blind je eigen gevoelens te volgen. En geen liefde voor God, nou helemaal geen liefde voor de ander. Egoïsme, individualisme. Het gaat toch over mij en ik ben toch zelf de baas van het leven. Haar geroep. Dat gaat hier in de Bijbel altijd over de roep van slachtoffers. Van hen die onrecht is aangedaan. En later in de Bijbel, daar staat dat het bloed van Abel schreeuwt tot God. Die was doodgestoken door zijn broer. God hoort dus de slachtoffers van onrecht en hun geklaag en hun gebed. Dat doet hem wat. Nou, wat een geruststelling. Wat krom is, dat wil God weer recht maken. En het laat me nou niet koud wat hier op aarde gebeurt. Maar de koning van deze wereld, die wil recht spreken. Die twee engelen, die twee mannen, ja, die gaan alvast op weg. En onheilspellend trekken zij richting Sodom. Maar God zelf blijft staan. Kijk, de overschrijvers van de Hebreeuwse Bijbel, hè, die boekrollen, die hebben ondanks hun grote eerbied hier toch iets veranderd in die Bijbeltekst. Heel zorgvuldig moest die Bijbel altijd worden overgeschreven op papyrus. En elke titel en jota, de kleine letters uit het Hebreeuwse alfabet, die werden uiterst nauwkeurig overgeschreven. Stel je voor dat je je vers schreef, mocht je weer helemaal overnieuw beginnen. Maar toch hebben die Bijbelschrijvers, die overschrijvers in de geschiedenis hier ingegrepen in de tekst. Vanwege hun eerbied voor God. Onderaan de bladzijde hebben ze aangegeven wat ze hebben aangepast. Een melding van Tikkun Soferim, een wijziging door de overschrijvers. Want jij zomaar iets weglaten, dat kan natuurlijk niet. En die verandering die is ook in onze Bijbel hier terechtgekomen. In vers 22, daar staat nu, Abraham bleef staan bij de Heer. Abraham als onderwerp. Maar origineel stond hier eigenlijk God bleef staan bij Abraham. Maar die overschrijvers, ja, die vonden dat maar niks. En die begrepen dat niet. Stelt God zich hier dan afhankelijk op ten opzichte van Abraham? God wacht toch niet op mensen? Ze hebben ze dat maar omgedraaid. Maar het staat hier juist heel mooi en bijzonder dat het nou God is die blijft staan. Alsof God wil dat Abraham hem nou nog op andere gedachten brengt. God wacht op reactie. En hopelijk zal Abraham straks nou niet een stap opzij doen. Zal hij niet de weg vrijmaken voor verwoesting. Hopelijk doet Abraham een stap naar voren. Om in gesprek te gaan. En dat ze nou samen een reden gaan zoeken. Om dat oordeel nou niet te hoeven uitvoeren. Abraham, heb jij er nog iets te zeggen? Voordat ik naar Sodom en Gomorra ga. En wat gaat Abraham doen? Aanstaande vader. Zoon in het verschiet. Hij kan toch lekker rustig naar zijn tent teruglopen. En het glas heffen met Sarah. Heerlijk genieten van die geweldige boodschap. Sodom is toch niet mijn probleem? En wat hebben die mensen ook nog eens aan zichzelf te danken? Stelletje zondaar daar. Wie ben ik om nou met God daarover in gesprek te gaan? Logische gedachte zou je zeggen. Maar voor Abraham niet. Abraham die nadert. Hij komt op voor Sodom en Gomorra. Ja, waarom? Misschien heeft hij gedacht aan zijn bekende, aan zijn familie. En daar woont zijn neef Lot en zijn gezin. Een domme keuze van hem, maar het blijft familie. Maar het gaat Abraham niet alleen maar om Lot. Nee, heel Sodom en Gomorra houden hem bezig. Dat kan niet anders. Kunnen ze nou niet anders gespaard worden? Maar wat zou jij hebben gedaan? Als je naar huis gegaan, naar je eigen plekje. Had je inderdaad gedacht, ken mij het schelen. Kijk, God. Ja, God vertelt ons hetzelfde. Hij speelt met u en met jou en met mij open kaart. In de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, spreekt Jezus ook over het oordeel over deze wereld. Hij, Jezus die zegt, pas op dat je niet in het vuur gegooid wordt en verbrandt. Pas op dat je mij kent en ook wel op het feest komt straks. Pas op dat als ik terugkom, dat ik dan terugkom als rechter en mensen geef wat ze hebben verdiend. God zet straks alles recht. Alle onrecht zuivert hij uit de wereld. Alle egoïsme en lelijkheid en moord en verkrachting en gescheld en vernedering. En daarom gaat het bij het oordeel vaak ook over vuur. En bij Sodom en Gomorra ook. En zwavel en vuur uit de hemel. Want zoals goud gelouterd wordt door alle onreinheid eruit te branden in de oven. En zo wil God deze wereld nou schoonmaken. Zonde en onrecht. En ruzie en wraak. En haat en ontrouw en lelijkheid. En gelukkig maar. Gelukkig is er iemand die het zich aantrekt, alle vuiligheid. En vooral ook in het laatste Bijbelboek. Er staat wel duidelijk dat er een keer een eindgericht komt. En daar staat dan in dat boek Openbaring, aan het einde van dat boek, daar zegt God dan tegen Johannes, verzegel deze woorden niet. Oftewel, ik hou er geen geheimen op na. Iedereen kan weten dat er een keer een afrekening komt. God is eerlijk en God is open. Ja, waarom? Dus zodat jij en ik de kans hebben, ja, de tijd hebben om voor deze wereld en voor de ander nou te bidden. Dat oordeel wordt nog niet uitgevoerd. God wacht nog. Hij is geduldig. Petrus schrijft, nu is de tijd van Gods genade. God wil het oordeel helemaal niet uitvoeren. Hij hoopt dat jij blijft staan. Dat ander je wat doet. En dat jou niet roept van God, nou pak die mensen maar eens lekker aan. Hè. Zo wordt het in de kerk wel eens gedaan. Die heidenen buiten de kerk. Eeuwig zullen die branden in de hel. Heerlijk zijn we daar ook weer vanaf. We zetten graag groepen mensen weg. Maar God niet. Hij heeft zijn lief. En hij wil nou dat jij en ik hem aanspreken. En dat we hem vastgrijpen. En dat we nou zeggen, Heer. Kunnen we nou niet iets in hun leven vinden. Dat het nou pleit voor hun behoud. De vraag is, ben je nou bewogen voor de redding van de ander? Bid je dus voor je collega. God zorg voor hem, voor haar. Ze kent u niet. Wilt u naar haar leven komen? Bid je voor je klasgenoot. God, wilt u bij hem of bij haar zijn? U weet het, hij heeft het moeilijk. Wilt u zorgen dat zijn hart openkomt voor uw genade? Bid je voor je kinderen. Die misschien niet de weg zijn gegaan, die je hebt gewezen. God, hou ze vast. En laat ze de woorden die ze hebben gehoord, al die tijd dat ze hier thuis waren, toch ook eens in hun hart terecht mogen komen. Bid je voor je buurman die ziek is. Voor je baas die gestrest is. Bid je voor drugsverslaafden, alcoholisten, voor prostituees en voor gokkers. Bid je voor zieke mensen. Voor hen die moeten rondkomen van 1 euro. Voor kinderen die moeten werken, voor gezinnen die opgroeien in een vluchtelingenkamp. En wat denk je van het gebed voor Emma Lord? Voor de polder? Voor hen die helemaal niks met God en geloof hebben. Dat God ook misschien via ons, ja, misschien via jou en via mij, ook zijn liefde bij hen kwijt kan. In 1 Timotheus, daar zegt de apostel, ik roep er dan toe, voor alles toe op, dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen moeten worden gedaan voor alle mensen. Maar je bent geroepen, net als Abraham, om tot zegen te zijn voor de ander. En hier zie je hoe je dat onder andere in de praktijk brengt. Door nou voorbidder te zijn. Door in de bres te springen. Heer, misschien verdienen ze uw toorn en uw woede. Misschien leven we niet met u. Maar wilt u nou in uw genade aan hem of haar denken. En uw licht in hun duisternis stralen. Wilt u ze tijd geven, Heer. Om nou u te leren kennen. En zo stapte Abraham hier naar voren. Hij legt zijn hand als het ware op de arm van God. Zegt, God, mag ik u nou iets vragen? Nou, ik weet wat er met Sodom en Gomorra gaat gebeuren. Nou, als u nou zo dat oordeel gaat uitvoeren. Gaat u dan met de schuldigen, ja, ook de onschuldigen doden. Je ziet het hier voor je, hè? Abraham die dan zijn handen opheft en in zijn ogen vol schrik staan. Maar Heer, zo bent u toch niet? En het lijkt er op het eerste gezicht op alsof Abraham alleen maar zegt, Heer, u zult toch niet de goede met de kwade laten lijden. De rechtvaardige met de goddeloze laten omkomen. Alsof Abraham hier zou zeggen, moeten nou een stel ratdraaiers ervoor zorgen dat de hele klas moet nablijven. Nee, dat is toch niet eerlijk? Dan bidden wij snel. Maar Abraham bidt andersom. Hij zegt, kan het nou niet zo zijn dat die kwaaddoeners gespaard worden omwille van die paar rechtvaardigen? van die paar goeien nog in die stad. Dat die nou zorgen dat u nou nog wacht met uw oordeel. En dat er nou nog een kans is voor bekering. Geef ze nog de tijd, Heer. Zo gaat Abraham onderhandelen met God. Alsof hij de advocaat is van Sodom en Gomorra, staande in de rechtbank, zoekende naar mogelijkheden om dat oordeel af te wenden. God, als er nou 50 rechtvaardigen in die stad zijn, wilt u die stad dan sparen? Volgens de profeet Amos is een stad verdedigbaar met 100 gemobiliseerde mannen. En als er nou eens een evenwicht is, 50-50, geen minderheid, geen meerderheid, zou het oordeel dan nog afgewend kunnen worden, Heer? Goed, Abraham, 50 rechtvaardigen, dan zal ik de stad sparen en gelegenheid geven tot bekering. God die neemt het over, God die luistert. Bidden, spreken met God, dat heeft dus ook echt zin. Maar Abraham is nog niet klaar. En als slimme onderhandelaar, dan gaat hij verder. Heer, als er nou maar 5 van ontbreken, 5 maar. Dan gaat u toch niet uw orde nog alsnog uitvoeren. Hè? Mooie truc. Maar die truc gaat God niet op in. Hij zegt niet nou die 5, nee. Nee, God zegt 45. 45. Ik zal de stad niet verdelgen. Dus dan gaat het in korte zinnen verder. 40 naar 30. 30 naar 20. En dan durft Abraham nog maar 1 stap te zetten. Heer, nog 1 laatste keer. Ik ga tot het uiterste. Als er nog 10 zijn. Verder dan dat durft Abraham Gods liefde en genade niet te rekken. Als er 10 zijn, Heer, dan laat ik het los. Dan leg ik het in uw handen. Dan moet u het verder weten. Ja, waarom stopt hij eigenlijk bij 10, hè? Nou, 10 is een heel belangrijk getal in de Bijbel. Met 10 woorden schiep God hemel en de aarde. En met 10 slagen sloeg hij Egypte. En met 10 woorden zette hij vervolgens Israël ook op de weg naar de toekomst. Jezus genas 10 melaatse, het teken van de nieuwe schepping. 10 is het getal in de Bijbel van de volheid. Het getal van God. In het Jodendom is er daarom nog steeds de regel dat 10 mannen nodig zijn om het kaddish op te zeggen. En zo een synagogedienst te kunnen houden. 10 man als minimum. Om samen te komen, de Bijbel te openen, tot Gods eer te zingen. En zo zegt Abraham hier, Heer, als het er nou nog 10 zijn. En als uw naam nog in die stad wordt aangeroepen. Als de Bijbel daar nog open gaat. Als er nog diensten worden gehouden. Als er nog mensen zijn die een zoutend zout en een lichtend licht voor de stad kunnen zijn. Spaar dan die stad omwille van die 10. En zo gaat Abraham tot het uiterste. En daarmee is dat gesprek beëindigd. Voltooid staat er eigenlijk. Het is klaar. Aan alles geprobeerd samen. Sodom heeft er geen erg in dit gesprek op hoog niveau. Maar wij kennen de afloop van de geschiedenis. Want die 10 werden niet gevonden. Lot werd nog gered samen met zijn dochters. Maar Sodom en Gomorra verwoest. Grond voor het behoud ontbrak. Geen mogelijkheid meer. Nou, hoe is dat vandaag? Onze wereld lijkt op die van Sodom. Ik is de baas. Wij verdienen het oordeel even goed. En toch gebeurt dat niet. Geen vuur en zwavel over Emmeloord heen. Ja, waarom niet? Waarom toont God ons niet zijn woede en zijn toorn? Waarom heeft God niet, zoals in het Oude Testament, nu al zijn oordeel uitgevoerd over onze wereld, die zo vol heftig is, met onrecht? Nou, ik zei zo even al. Nou is de tijd van Gods genade, zegt Petrus. En dat komt door een ander gesprek dat op hoog niveau wordt gevoerd. Zonder dat de wereld het weet. Niet een gesprek tussen Abraham en God, niet tussen God en zijn vriend, maar tussen God en zijn zoon, Jezus Christus. Hij die zit aan de rechterhand van God, zegt Paulus, en pleit bij de Vader, opdat ieder mens zich bekeert en nou dicht bij hem leeft. In Ezekiel 22, daar spreekt God het oordeel uit over Jeruzalem. Jullie hebben mij losgelaten, zegt God daar. En dan spreekt hij: ik heb gezocht naar iemand die voor het land in de bres wilde springen, dat het niet zou worden vernietigd. Nou, dat is nou precies wat Jezus heeft gedaan voor deze wereld. Hij pleit voor ons. Maar hij doet dat niet op grond van 10 rechtvaardigen. Maar hij brengt die pleitgrond zelf aan. Het kruis, daar bad Jezus nou het gebed dat Abraham niet kon en durfde te bidden. Maar Heer, zou u deze wereld nou niet sparen? Ook als er nou maar 1 rechtvaardige zou zijn. Het antwoord van God daar aan het kruis was: ja, dan zou ik deze wereld sparen en mijn oordeel uitstellen. Nou, Jezus is die man. Jezus is die rechtvaardige. En hij sprong voor ons in de bres. En als God een reden zoekt in deze wereld om geduld met ons te hebben, ja, dan vindt hij niet 10 rechtvaardigen. Dan vindt hij die reden niet in jou en niet in mij. Maar als God rondkijkt om een rechtvaardige te zoeken, dan blijven zijn ogen tenslotte rusten op 1. Het is Christus die zegt: Heer, wacht, wacht met uw oordeel. En geef mensen nou de tijd, zodat ze mij ook leren kennen. Hij is onze voorspraak. Ja, God is geduldig, zodat je tijd hebt om je om te keren naar hem. En je mag weten dat wat je ook op je kerfstok hebt, het nou nooit te laat is. Er is redding. Redding door wat hij heeft gedaan. Ik geloof dat hij je heiland is. Dan is hij het zelf die het voor je opneemt. En dan zegt hij: God, als je naar Esther kijkt, of naar Michael, naar Jurgen, of naar Evelien, Heer, dan is het misschien niet de best. Maar ze kennen mij in hun hart. En ik heb een schuld betaald. En ik heb die straf gedragen. Nou, dat is nou ook de pleitgrond als wij bidden voor de ander. Abraham stopte bij die 10. Maar ook wij mogen doorgaan tot die 1. Heer, ik bid u voor de mensen om mij heen. Raak hun aan in uw liefde. Klasgenoten, collega's, vrienden en familieleden. Maar dat bid ik u nou niet omwille, ja, van mij. Of omdat zij zulke geweldige mensen zijn. Maar ik bid u dat omwille van Christus. De enige grond waarop wij kunnen staan. De enige reden dat deze wereld er nou nog is. De enige reden dat ik voor uw troon mag naderen. Zijn liefde en genade. Een oudere vrouw vroeg eens aan een dominee: is het erg moeilijk om behouden te worden? Om dan niet verloren te gaan? Ze was erg bang. Het is ook natuurlijk niks als je, niet niks als je je einde voelt naderen en je weet dat het met de dood niet afgelopen is. Ze was niet al te lange tijd geleden tot geloof gekomen. Ze had God een tijd vaarwel gezegd, maar was nou weer terug. Ze had van huis uit altijd het beeld meegekregen van een hoge, een boze en vooral ook een verre God. Die dominee die dacht: ja, wat moet ik daar nou mee? En je kan wel zeggen: nou, valt wel mee, maak je niet druk. Dat het oordeel van God is niet zo heftig, maar dat helpt niet. Dat is ook niet waar. Maar toen zei die dominee: God is nou tot het uiterste gegaan om te voorkomen dat mensen verloren gaan. En als je twijfelt aan jezelf, weet dat er 1 is die voor je in de bres springt, die voor je pleit bij de Vader en die het voor je opneemt. Ja, soms denk ik wel eens dat dankzij onze God het veel moeilijker is om verloren te gaan dan om behouden te worden. Want het enige is eigenlijk dit: dat je Jezus nou diep dankbaar bent dat Hij voor je pleit, dat Hij voor jou in de bres is gesprongen. Het enige is dankbaar zijn. En dat moet niet zo moeilijk zijn, toch? Amen. Zo samen God ook danken. Ja, wat zijn die woorden waar, Heer? Jezus, wat een heerlijke naam. En Vader, zo komen we tot U en ook wij kunnen ons deze morgen niet op de borst slaan en zeggen, hier zijn wij rechtvaardige, vrome mensen. Heer, we danken U dat we bij U mogen komen door wat U, Jezus, daar aan het kruis voor ons hebt gedaan. U die U zelf hebt gegeven, de rechtvaardige. Alles hebt afgelegd door eer en heerlijkheid en U zelf hebt vernederd tot de dood aan dat kruis. U sprong voor ons in de bres. Jezus, ja, U pleit voor ons en U bidt voor ons. Dat we ons geloof mogen vasthouden. Dat we mogen groeien elke dag, Heer. Nou, misschien vinden we dat moeilijk om dat ook te bidden. Maar gelukkig bidt U dan voor ons. We danken U dat U uzelf hebt gegeven. Zodat wij ook niet verloren hoeven te gaan. Niet dat oordeel krijgen. Maar nou juist Uw liefde. Want Heer, dat is nou wat ook U verlangt. U vindt geen vreugde als mensen U niet kennen. Maar U bent nou een hemelse Vader die graag wil dat al zijn schepselen, al zijn kinderen nou weer bij Hem komen. Nou, Heer, bewaar ons ervoor dat we denken dat we U niet nodig hebben. Dat we het onszelf wel redden in dit leven. En leer ons vertrouwen op U elke dag. Maar Heer, zo willen we ook vanochtend bidden voor elkaar. Bidden als voorbidders. En niet alleen maar voor onszelf, maar ook voor alle mensen, Heer, die U aan ons toevertrouwt. Of voor hen die nou ook juist buiten U, nou ook buiten het geloof staan. Heer, we bidden U voor collega's op ons werk die U niet kennen. Voor klasgenoten die nooit Uw Bijbels open doen. Voor buren die niet weten wat daar nou op zondagmorgen gebeurt in die kerk. Voor de jongens van de voetbal. Voor de meiden van de voetbal. Heer, we bidden U voor onze polder. Waar zoveel kerken zijn, maar waar ook zoveel kerken leeglopen. Heer, we bidden U voor hen. Die nog nooit met U in aanraking zijn gekomen. Gebruik ons, Heer, in Uw dienst. Om Uw licht en Uw liefde hier in Emmeloord, maar op elke plek waar we zelf ook wonen, te stralen naar buiten toe. Heer, we bidden U voor kinderen of voor kleinkinderen die van U weg zijn gegaan. Die U niet meer kennen, maar U onderweg ergens hebben losgelaten. Vader, dat die woorden die ze hebben geleerd, die liefde die ze ergens hebben geproefd, je toch op een dag ook binnen mag komen in hun hart. Heer, zo bidden voor U voor ons land. Voor ons land waar zoveel gebeurt, waar zoveel polarisatie, waar mensen tegenover elkaar komen te staan. Dat doen we zelf ook in de kerk zo goed aan mee, Heer. Ook de afgelopen periode. Zo groepen mensen wegzetten. Over mensen praten in plaats van met mensen praten. Heer, we bidden U voor iedereen die zich geschoffeerd voelt door de kerk. Niet welkom bij U. En Heer, we bidden ook voor deze wereld. Deze wereld, Heer, waar zoveel oorlog is en terreur. Waar mensen elkaar naar het leven staan. Waar zoveel honger is. En dorst. En ziekte. En onrecht. En misbruik van elkaar. Ja, Heer, zo willen we voorbidder zijn. En ook in een moment van stilte willen we zelf ook ieder persoonlijk hen brengen, Heer, die we zelf ook misschien kennen uit onze eigen omgeving. En zo ook hen voor Uw troon neerleggen, Heer. Vader, help ons om dat gebed te blijven bidden. Voorbidder te zijn en te blijven. Schakel ons daarbij in. Als lichtend licht en zoutend zacht. Open de harten van de mensen om ons heen, Vader. Zegen hen die over ons regeren. Zegen hen die over ons regeren in het groot. Ook hier, Vader, in het klein. Vader, heel deze wereld leggen we voor uw troon neer. En bij die troon, daar is het goed. Want uw troon, dat is de troon van genade. Ja, Vader, dit bidden we u. In de naam van die ene rechtvaardige. Hij die pleit voor ons. Jezus Christus. Amen. Zal nu de collecte plaatsvinden. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor Open Doors. Voor de vervolgde christenen van harte aanbevolen. Als het dan gaat over het rechtzetten van onrecht. Van harte aanbevolen ook deze collecte. En na de collecte is het kindermoment allereerst. Nou jongens en meisjes, fijn dat jullie weer even voorin willen staan, groep 1 en 2. Laat maar eens even, wat hebben jullie gemaakt? Laat maar eens even zien aan de mensen. Wie van jullie kan mij vertellen waar het over ging bij jullie? Waar hebben we het over gehad? Vertel eens. Waar hebben we het over gehad? Oh. Over de bruiloft. En wat deed Jezus bij de bruiloft? Wat heeft hij gedaan? Jullie hebben een mooie wijnvaart. Water in wijn heeft hij gemaakt, hè? Heel bijzonder, hè? Jezus kan dingen veranderen in je leven, in je nieuw maken. Gelukkig maar, hè. Hé, ik heb wat meegenomen. Weten jullie wat dit zijn? Dus even kijken, hoor. Als het goed is, moet ik hem wel open kunnen krijgen. Er zit plakband op, hè. Dat heeft Nienke voor mij vastgemaakt. En dat heeft ze een beetje goed gedaan. Ja. Dan moet je niet je nagels knippen, hè. Eens even kijken. Er zitten allemaal chocolaatjes in, hè. Tjonge, jongen. Ja, maar dat doet ze altijd expres. Dan kan ik niet zoveel snoepen, natuurlijk, hè. Ja. Zo. Hé, kijk eens. Hé, en eten jullie dat wel? Vind je dat wel lekker, chocolaatjes? Ja? Hé, welke vinden jullie de lekkerste? Want het zijn allemaal verschillende smaken, hè. Je hebt met hazelnoot en met marsepein. Hebben jullie ook nog snoepjes die jullie extra lekker vinden? Witte chocola gaat altijd het snelste. Ja, bij ons gaat de hazelnoot altijd het snelste. Ja, maar het is altijd lekker. En weet je, wat nou, soms denken mensen ook wel eens dat God ook zijn favorieten heeft. He, dat hij dan mensen extra, die vind ik wel leuk. En die wil ik wel bij me horen. En die mag wel bij me horen. Maar weet je wat nou bijzonder is van God? Die zegt, ik hou nou van alle mensen. Ik wil nou voor alle mensen zorgen. Dat hebben we ook net over nagedacht. Want dat betekent dat er voor ons plek is. Maar dat betekent dat God ook van alle mensen houdt. En dat betekent ook dat we voor alle mensen mogen bidden. Want daar hebben we ook over nagedacht ook in de preek. Nou, als jullie zo lief zijn, dan mag je ook allemaal eentje uitzoeken. Zullen we dat afspreken? Kijk eens. Lekker eten. Heel maar eten mee. Mag je eentje lekker uitzoeken. Mag je wel de lekkerste nemen, hoor. Dat is wel goed, hoor. Welke vind je de lekkerste? Kijk maar. Neem maar lekker mee. Zo. Kijk eens. En jullie twee ook, dames? Goed zo. Lekker. Nou, ga maar lekker zitten. Zullen we samen gaan staan voor ons slotlied? Hiermee zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Vanavond om 7:00 in de Rank. Ook weer van harte welkom. Dan hoopt een van mijn collega's voor te gaan. Donderdag om 8:00 is de cursus Oude Testament. 100 man heeft zich ondertussen al opgegeven. Maar er is zeker plaats voor meer. Dus van harte welkom en neem gerust ook mensen mee. We mogen hier vandaag gaan onder de zegen van onze God. God die belooft, ik blijf heel dicht bij je. Ontvang die met een open hart. Want de Heer is voor je om je de goede weg te wijzen. Dus naast je om je te ondersteunen als je het moeilijk hebt. Dus in je om je te troosten als je verdrietig bent. En hij is onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. Hij is bovenal boven je. Om je te zegenen vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.